Maar de maatregelen moeten, omdat we dat virus de kop willen indrukken. Zolang er geen vaccins, zal dat toch nodig zijn. Professor Erika Vliegen, goedemorgen.
Goedemorgen.
In het nieuwsblad lees ik, zelfs de experts zijn tevreden. U bent zo'n expert, hè? Bent u tevreden?
Ja, we zijn moeilijke mensen eigenlijk, hè.
Of
ja,
eerlijk
tevreden.
Mensen.
Ook, ja, allebei. Ja, tevreden. Natuurlijk, hè, als ik de mevrouw van de horeca hoor, uiteraard, is het op zich moeilijk om blij te zijn met het feit dat andere mensen daardoor in de problemen komen. Dat is uiteraard niet het punt. Mm-hmm. Maar ik denk wel dat deze maatregelen een noodzakelijke eerste stap zijn om deze nieuwe opflakkering van het coronavirus onder controle te brengen. En daarover zijn we op zich dan wel natuurlijk verheugd dat hopelijk ons dit gaat helpen, samen met een heleboel andere zaken, om dit virus terug onder controle te brengen. En dat is wel heel belangrijk.
De regel van 4, dat wordt hem. 4 is het cijfer dat we moeten onthouden en dat we in al onze contacten moeten toepassen. Mevrouw Vliegen, is dat genoeg? Schat u dat eens in? Gaan we hiermee het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames, doden achteruit krijgen?
Wel, dat is in elk geval de hoop. We hebben dat goed afgestemd, ook onder elkaar. Als wetenschapper natuurlijk, en we weten, het is heel moeilijk om één universeel cijfer te geven voor alle situaties in het leven en alle situaties in de maatschappij. Dus je moet daar wel heel wat dingen balanceren. Zowel een groot gezin als een koppel, als een alleenstaande, als jong en oud enzovoort. Maar als je inderdaad kijkt dat je als individu 3 tot 3 nauwe contacten kan gaan en je gaat met die 3 nauwe contacten op café of op restaurant, dan blijf je ook altijd in vrij kleine groepjes zitten. En dus dat dwingt ons om elke keer opnieuw te denken, oei, ik ga mijn groepen niet te groot maken, ik ga maar met een beperkt aantal mensen contact hebben. Maar daarbuiten mag je natuurlijk met andere mensen contact hebben, maar altijd op veilige afstand en bij voorkeur buiten.
De barometer is er nog altijd niet, hè? De coronabarometer, veel besproken met de kleur groen, oranje, geel, rood, wat het dan ook wordt, en de maatregelen die daarbij
horen. Die is er wel, hoor, maar die moet nog misschien een klein beetje bijgeveld en afgewerkt worden. En vooral ook
door de politici?
Nee. Ik denk die moet nu puur communicatief klaargemaakt worden, zodanig dat die kan getoond en daarmee kan gewerkt worden.
En voor wanneer is dat, denkt u, mevrouw Vlieg?
Nou, wat mij betreft voor deze week. Ik denk dat we daar niet snel genoeg duidelijkheid kunnen scheppen waar we zitten, waar we staan. Want,
en waar zou dat dan zijn op dit moment?
Die barometer is echt precies gemaakt om heel duidelijk aan mensen te tonen waar we staan en zodat iedereen mee de situatie kan volgen.
Waar zouden we dan staan op die barometer? Zou dat dan een code oranje zijn op dit moment?
Ja. Daar staan we inderdaad, in code oranje. En eigenlijk voor Brussel al op de grens met code rood.
U hebt zelf de brug met Brussel gemaakt. Daar wil ik het met u ook graag over hebben. Hier en daar leeft het gevoel dat het hele land moet betalen voor wat er in Brussel de voorbije weken niet is gebeurd. Bent u het daarmee eens?
Ik denk dat dat een beetje overdreven is. Het is wel zo dat natuurlijk in Brussel de situatie extra ernstig is, dat is zo. Maar het is niet zo dat wat er elders in het land gebeurt, dat alleen maar tussen aanhalingstekens de schuld van Brussel is. En ik denk dat we er ons absoluut voor moeten hoeden om in deze crisis steden of provincies of gemeenschappen tegen elkaar uit te spelen.
Maar je zou ze wel kunnen wijzen op het gebrek aan maatregelen en daadkracht?
Wel, het is inderdaad wel jammer dat er de situatie is sinds augustus al moeilijk in Brussel. En dat heeft inderdaad lang aangesleept. Maar dat ontslaat ook alle andere gemeenten niet van de verantwoordelijkheid. Ook in Antwerpen en ook in Luik, in Namen, Henegouwen. Er zijn in veel grote steden wel problemen. De verschillen zijn er, maar het is wel zo dat er heel veel gemeentes zijn met problemen. Dus het is echt wel niet alleen een probleem van Brussel, al is het probleem daar extra erg.
Wat we gisteren ook hoorden van Frank van den Broeke, minister van Volksgezondheid, is dat hij cafés echte broeihaarden noemt. Maar weten we eigenlijk door contactopsporing of door het aanmelden in horecazaken of dat ook echt zo is? En is daar bewijsmateriaal, cijfermateriaal voor?
Ja. Wel, ja, natuurlijk, dat is ten dele, hè, want er is maar een beperkte fractie van alle positieve patiënten waarvan wij echt informatie over de clusteranalyse hebben. Maar daar zitten een aantal clusters in die effectief op café of in horecasetting zijn opgedaan. Plus, als je kijkt, wat zijn de de situaties waarin echt superspreading events zich voordoen. Dat zijn typisch evenementen waarin veel mensen dicht op elkaar zijn, luid spreken of roepen, geen masker gebruiken, indoor zitten, waar dat er veel aerosolen kunnen geproduceerd worden. En dan komen we natuurlijk, als je dat vertaalt naar een aantal situaties in het leven, ja, dan is horeca en bij uitstek cafés, drukke cafés, ja, dan is dat een situatie waarin overdracht heel erg waarschijnlijk kan worden. En daarom moeten we daar extra voorzichtig zijn.
Dus niet zozeer omdat het bewezen is uit de cijfers,
jawel,
maar wel...
Jawel, er zijn ook clusters uit de horeca, er zijn ook clusters uit risicobedrijven en clusters uit privéleven, maar bijvoorbeeld... Als je overdracht hebt binnen de familie of binnen uw privéleven, ja, dat kan thuis opgelopen zijn, maar je gaat natuurlijk veel mensen gaan met hun familie of met hun privéleven ook op restaurant en ook op café. Dus dat is eigenlijk een soort van voortgezette verderzetting eigenlijk van uw privécontacten. Hè. Dat zijn de meest risicovolle contacten die je thuis hebt, maar vaak ook op café.
Op restaurant mag ik wel nog met 10 aan een tafel zitten. Als ik van de ene kant naar de andere kant van de tafel wil roepen, dan verspreid ik misschien ook wel veel.
Ja, dat is alleen maar als je onder hetzelfde dak woont, hè.
Dus je mag niet meer gaan eten met andere mensen aan een tafel van 10. Dus je moet met 10 onder hetzelfde dak wonen om nog aan een tafel van 10 op restaurant te mogen zitten.
Want anders is het ook een tafel van 4.
Op restaurant.
Want dat is wel... Ja.
Wat ik u nog wilde voorleggen, mevrouw Vliegen, ter afronding is, we hebben de voorbije maanden natuurlijk de Nationale Veiligheidsraad gezien. Daarna kwam er een persconferentie met maatregelen. Dat was nu ineens helemaal anders. Overlegcomité, persconferentie, maatregelen. In hoeverre is die Nationale Veiligheidsraad nog van enig belang en wat is uw rol daar dan nog in?
Wel, mijn persoonlijke rol, de keer dat ik op de Veiligheidsraad aanwezig was omdat ik in een adviesorgaan zat, waar ik ofwel de leiding over had of meeschreef aan het advies en waarin ik gevraagd werd om tekst en uitleg te geven over dat advies. Dus mijn rol daarin is nu niet belangrijk.
Is de werking veranderd van hoe het allemaal gaat nu in ons land? Want Nationale Veiligheidsraad, persconferentie, maatregelen, dat is op de schop.
Ja,
we gaan het nu altijd
mogelijk
naar een overlegcomité doen?
Dat weet ik niet. Dat moet u misschien eerder aan de premier of van de medewerkers van de premier vragen. Ik denk dat men nog een beetje aan het kijken is naar wat is eigenlijk uiteindelijk de meest vlotte, elegante manier om in een evolutieve, dynamische situatie kort op de bal te kunnen spelen. Wat wel veranderd is, dat weten jullie, is ook dat er een coronacommissaris is aangeduid. Met de juiste bedoeling om veel meer coördinatie te hebben tussen al die veelheid van beslisorganen, wat hopelijk wel zal helpen, ook in vlottere besluitvorming en in vlotter doorstromen van informatie.
Pedro Facon zal dat doen, hè? Juiste man op de juiste plek?
Ja, ik denk het wel. Hè. Ik heb met Pedro Facon van in het begin van de crisis al heel, heel nauw en heel goed samengewerkt. Ik ken hem als iemand die heel gedreven is, maar ook heel goed de kennis van alle instellingen van ons land kent. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Maar ook de gezondheidszorg op zich goed kent, heeft ook een heel breed netwerk. Is ook goed gekend in Noord en Zuid. Ik denk dat wel.
En houdt met zijn komst Silleval op te bestaan? Want je krijgt ook misschien een beetje de indruk door wat er gisteren is gebeurd, dat een aantal experts het Silleval misschien hier buitenspel zijn gezet. Hè? De twijfelaars noem ik het dan.
Ik denk dat Silleval op zich is een wettelijk orgaan, maakt deel uit van de federale structuur, zal niet ophouden te bestaan, maar een van de taken van dat commissariaat zal ook wel zijn om opnieuw te definiëren wie doet wat en wie heeft welke taak. Een herdefiniëring zal wel hier aan de orde zijn.
Nieuwe leiders, nieuwe stijl, is dat ook uw indruk, nu we een nieuwe federale regering hebben?
Ja, dat is mijn indruk.
Een positieve indruk?
Ja, ik vind het wel. Prettig dat er heel veel bezorgdheid is, dat er ook heel veel aandacht gaat naar duidelijke communicatie. Het is niet gemakkelijk. En ook dat er aandacht nu opnieuw gaat naar terug centraliseren, coördineren, goed afstemmen, zodanig dat we uit die hele ingewikkelde spaghetti organisatorische structuur geraken. Dus ja, ik ben wel blij en optimistisch daarmee.
Professor Erika Vliegen, dank u wel.
Zelfs de experts zijn tevreden.
Professor Erika Vliegen. Verheugen, dank u wel voor uw tijd. En zometeen praten we hier met Jan Jambon, Vlaams minister-president.